Hi, my name is Jesse, and people often ask me, how do you have such a perfect family? Isn't that right, guys? Look at the camera and smile. Right, smile, family. Like you mean it. Like you're happy. Okay, ready? Okay. People often ask, how do you have such a perfect family? Well, the answer is simple. That when it comes to raising... Okay, keep your hands to yourself. Don't... Okay. Okay, ready? No, don't talk back to me. Don't. People need to think you respect me. Do you understand that? Do you?
Yes.
The key to raising a let's go again. The key to raising a family. So no, don't touch my glasses. I need serious face with smiles. Serious smiles. Seriously fun smiles, right? Are we still rolling?
My cheeks hurt.
People often ask, what's the key to raising such a great... No, don't.
Don't fight.
We're on camera. Smiles. Okay, can we just cut? Hi, my name is Jesse. And people often ask us, how do we have such a perfect family? You respect me, huh? You don't talk. You don't talk to me.
Ja, met een baby op de foto is dat toch wel wat makkelijker, hè? Perfecte gezin. Ik weet niet of je het herkent. Vorig jaar waren mijn ouders 40 jaar getrouwd en Nicole, de ouders, waren 40 jaar getrouwd. Ze dachten, laten we eens voor hun trouwdag, laten we een keer wat foto's laten maken. En dan gaan we naar een fotograaf. Ik heb 5 kinderen. Nou, we zijn een uur bezig geweest. En uiteindelijk is wel 1 mooie foto uitgekomen. Maar ik herken dit zo. We zijn bezig met een serie. Die heet Simpelweg Gelukkig. Hè? En we zijn aan het kijken naar verschillende manieren waarop we gelukkig kunnen zijn. En we hebben het gehad over relaties. We hebben het gehad over opvoeden. We hebben het gehad over huwelijk. We hebben het gehad over single zijn. En vandaag gaan we het hebben over familie. Want iedereen... heeft daarmee te maken, denk ik. Iedereen heeft te maken met gezinnen, met familie, met ooms, tantes misschien, met ouders, grootouders. En er is overal wel wat. Ik weet niet of je dat kent, maar er is overal wat. Ieder huisje heeft een kruisje, zeggen we wel eens. Ik weet niet of dat Brabants is, maar, of Nederlands, maar ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat betekent, er is altijd wel wat ergens. En soms denken we van, dan kijken we op Facebook en dan zien we het perfecte plaatje. Ja, en dan denken we, oh, bij anderen is het... veel beter dan bij ons. Of omgekeerd, we gaan tv aanzetten en we kijken naar die dramatische gezinnen waar de camera binnen staat. Denken, oh gelukkig is het bij ons niet zo. Maar het is overal wel wat. En natuurlijk die foto die wij bij de fotograaf gemaakt hebben vorig jaar, die staat ook op Facebook. En dan ziet het er allemaal perfect uit. Maar je weet niet wat er in het uur gebeurd is voordat we tot die foto kwamen. En het is soms ook heel ingewikkeld. Hè? Een familieband kan heel ingewikkeld zijn. Om de relaties goed te houden. Je kent elkaar... zo door en door, je loopt al zo lang met elkaar mee. Er zijn dingen gebeurd in het verleden, je hebt een historie met elkaar. Je hebt rollen, je kleine zusje is misschien al wel 50, maar het is nog steeds je kleine zusje. Je bent misschien de oudste in het gezin en daar blijf je. Je bent de middelste, de jongste en dat heeft allemaal zijn gevolgen. En voor sommige mensen betekent dat helaas dat familie zo ingewikkeld geworden is, dat ze liever niks met familie te maken hebben. Dat ze, als er een verjaardag is of als er een reunie is, dat ze zeggen, nou, ik weet niet of ik kan komen. Of als ome Jan komt, dan kom ik niet. Of ik kom later, of ik pak een ander moment van de dag. En dat is jammer. En ik hoop dat jullie dat ook herkennen. Ik hoop dat je gaat nadenken vandaag. Ik ga soms wat dingen zeggen. En misschien denk je meteen aan die persoon in de familie. Houd even voor je, maar denk erover na. Overal is wel wat. Je familie kan je namelijk niet kiezen. Je bent erin geboren. Ja, en daar moet je maar even mee doen. Maar wat je wel kan veranderen is hoe je erin staat. Daarom is de ondertitel vandaag ook, hoe sta jij erin? Hoe sta je in je familie? Hoe ga je om met je broers, zussen, met je kinderen, met je ouders, ooms, tantes? Hoe sta jij erin? En vooral, hoe sta je erin in een conflict situatie? Als er een keer iets gebeurt op een Hè? Groot feest of op een reunie, wat doe je dan? Wat mooi is, is dat God ons allemaal uniek gemaakt heeft. We zijn allemaal anders, ook in een gezin. Hè? We lijken soms op elkaar en dat botst dan ook nog wel eens. Maar we zijn ook allemaal heel verschillend. Zelfs als je in hetzelfde gezin opgegroeid bent. En het mooie in conflict situaties is dat verschillende mensen met verschillende eigenschappen ook anders reageren op conflicten. Moet je maar eens opletten. De volgende keer als er een conflictje ontstaat. Misschien herken je deze types. Er lopen eigenlijk altijd dit soort mensen rond. Nee, één type is bijvoorbeeld de vredestichter. Ik weet niet of je die kent. Dat zijn mensen, als het een keer knalt, dan zeggen ze, oh, dan proberen ze de rust te bewaren. Oh, zal ik nog een koffie halen? Hè? Even af van het conflict. Stop nou eens met ruzie. Niet zo luid, hè. Laten we even, en hop, we gaan iets anders doen. Die proberen de aandacht af te leiden van wat er op dat moment gebeurt. De vraag is natuurlijk of vredestichters echt vredestichters zijn. Want het lijkt wel even goed, het lijkt wel even harmonieus, maar volgens mij is conflict even onder de mat geveegd. Is het helemaal niet opgelost. Misschien bedekt met de mantel der liefde, maar iedereen zit nou lekker koffie te drinken. En het is even tijdelijk, lijkt het, harmonieus te zijn. Er zijn ook mensen die nemen de rol op zich van slachtoffer. En dan moet ik even iets bijzeggen. Er zijn natuurlijk mensen die echt slachtoffer zijn in gezinssituaties. Die echt, die misbruikt zijn of mishandeld zijn. Daar heb ik het niet over. Daar heb ik het helemaal niet over vandaag. Dit gaat over mensen die, als er iets verandert, of als er iets gebeurt in een gezin, ze altijd denken dat het met hun te maken heeft. De datum hebben we veranderd, nou kan die niet. Oh, dat hebben jullie expres gedaan, want jullie mogen mij niet. En alles wordt door die lens bekeken. Ze voelen zich alles altijd tekort gedaan. Arme ik. Iedereen is tegen mij. Dingen worden me aangedaan. Niemand houdt rekening met mij. Misschien herken je die mensen. En ze willen er nooit over praten. Als je zegt van, hoe is het nou? Ja, ja, goed, goed. Het is goed. Maar ja, iedereen loopt over me heen. Slachtoffers hebben ook altijd een boekhouding. Hebben we vorige keer over gehad. Hou een boekhouding in hun hoofd. Dit is toen gebeurd. Dit is toen gebeurd. Dit is toen gebeurd. Zie je wel, over al die jaren heen, niemand mag mij. Iedere familie ken ik deze mensen. Iedere familie heeft dit soort mensen. Dan heb je opkroppers. Opkroppers zijn heel leuk. Die doen alsof er niks aan de hand is. Die kunnen heel veel hebben. En stel dat je vraagt, hoe gaat het ermee? Ja, prima. Prima. Maar je voelt gewoon dat er spanning zit. Je voelt dat het niet prima is. Alleen, je komt er niet bij. Het blijft oppervlakkig. Vooral bij bepaalde onderwerpen. Dan zeggen ze helemaal niks. En ze kroppen het op. En dan opeens zeg je één ding verkeerd en dan boef, dan explodeert het. En dan denk je, huh? Ik heb toch helemaal niks gedaan. Ik deed dit. En ook, maar dan komt dat ze alles opkroppen. Alles van binnen internaliseren. Ze uiten hun gevoelens niet. En ze houden het bij zichzelf. Misschien ben jij er wel eentje van. Een opkropper. Je voelt gewoon in gesprek dat ze van binnen koken bijna soms. Hè? Als je geluk hebt, voel je dat. Want dan zeg je het. Hè? En als je niet voelt, dan ervaar je dat wel. Honden gaan janken als ze in de buurt komen. Dan heb je praters. Nou, die ken ik helemaal niet, praters. De prater, die moet gelijk krijgen. Want dat heeft hij namelijk ook altijd. En als hij maar genoeg en lang genoeg kan praten, dan ben jij er ook van overtuigd dat die prater gelijk heeft. Tuurlijk. Maar het gevolg is dat de rest van de familie niet meer in discussie gaat. Want die persoon wint altijd. Mijn pa zei vroeger altijd tegen me, ik ben zo'n prater natuurlijk, daar had ik al lang door. Mijn pa zei vroeger altijd, je krijgt gelijk Maarten, maar je hebt het niet. Nou, dat is killing. Dat is killing. En waarom zei hij dat? Omdat ik door bleef gaan. Ik heb bijna altijd gelijk. Soms misschien niet, maar eigenlijk heb ik altijd gelijk. En als je nou maar even rustig wil zitten en naar mij wil luisteren, dan kan ik uitleggen dat ik gelijk heb. En mijn pa had er helemaal geen zin in op een gegeven moment. Die zei, ik ben klaar met jou. Je krijgt gelijk. Hè? Gefeliciteerd. Maar je hebt het niet. Nou, vervelend. Is het dan opgelost? Nee, helemaal niet. Dat maakt me nog frustreerder. Want ik had gelijk. En hij wil er helemaal niet naar luisteren. Hij is niet eens rationeel. Hij wil niet eens even een half uurtje naar mij luisteren, dat ik kan uitleggen hoe ik gelijk heb. En dan heb je de schreeuwers. De schreeuwers in een conflict. En soms zijn het hele gezinnen. Hè? Ken je misschien op de camping, hè? Dan komt er ineens een heel gezin aan. En hop, iedereen weet het op de camping, want de familie is gearriveerd. Ja, familie Vlodder is natuurlijk een heel extreem voorbeeld daarvan. Maar je hebt, in mindere mate heb je dit soort figuren natuurlijk overal. Heel veel energie, heel temperamentvol, luidruchtig en super emotioneel. Als er voetbal aanstaat, dan en dan een hoop herrie. En als je uit zo'n gezin komt waar iedereen een beetje wat stiller is, dan denk je, wat gebeurt hier nou weer? Wat is dit voor een raar gezin? Die mensen gaan elkaar vermoorden. He, zo emotioneel kan het soms zijn. En voor die mensen is dat heel normaal. Ik heb een beetje van dit ook wel hoor. Als ik met mijn pa in discussie ga, jongen, dan gaat het echt erop aan. En dat is hartstikke leuk. En dat vinden wij leuk, maar er zijn mensen die denken, dat gaat dan wel goed bij jullie. Ja, dat gaat hartstikke goed. Alleen zo gaan wij met elkaar om. En het leuke is nu in het leven dat de schreeuwer vaak trouwt met de vredestichter. Of dat de prater, in mijn geval, trouwt met de opkropper. Het is geweldig, is dat. Ik denk dat God dat zo bedacht heeft. En die krijgen we kinderen en die zijn dan weer een beetje van beide. En dat maakt het allemaal nog veel interessanter natuurlijk. En die krijgen dan een beetje eigenwijsheid van zichzelf er ook nog bij. En dan, dat is gewoon een recept om conflict te hebben. En dat gebeurt ook. En zo werkt het in gezinnen. En dan kan je televisieprogramma's helemaal vol van maken. En dat gebeurt ook. Hè. Zet maar eens een keer 's avonds de tv aan met reality tv. Dan zet zo'n camera in zo'n gezin. En dat is geweldig. Want dan weten wij in ieder geval dat het bij ons thuis niet zo erg is als daar. Maar ik zou niet durven dat SBS6 of weet ik wat voor een programma een week lang of een maand lang of een half jaar lang met zo'n camera in mijn huis zou zitten. Dat zou echt niet goed gaan. Een dag kan ik me nog wel redelijk beheersen. En dan hoop ik dat ik een hoop geld krijg, dan lukt het allemaal wel. Maar als ze echt mij een week zouden volgen, vind ik knap hoor. Maar God is zo'n camera, hè, jongens. God die ziet alles. Die kent ons, die ziet ons, die ziet hoe we allemaal lekker aan het klungelen zijn. Hoe we er een zooitje van maken. Ik denk ook dat hij soms heel bedroefd is over wat, als we elkaar echt pijn doen. Vooral omdat het in families vaak heel diep gaat. Hè? Het blijft niet oppervlakkig in gezinnen. We kennen elkaar zo lang en we hebben al zo'n historie met elkaar. Het gaat vaak diep. Dus daarom vandaag, hoe kunnen we die conflicten nou oplossen? We hebben ze allemaal, maar hoe komen we er nou uit? Het eerste waar ik mee wil beginnen is, hoe ontstaat nou eigenlijk zo'n conflict? Ik had net over de verschillende persoonlijkheden. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Maar in de Bijbel staat, hè, dat er eigenlijk één bron is waaruit de meeste conflicten ontstaan. Eén ding waaruit de meeste ruzies beginnen. En ik heb de afgelopen week, want ik ben natuurlijk bezig met dit thema, heb ik even zitten opletten thuis, bij mijn kinderen, als ze elkaar weer te lijf gaan, of zelfs bij mij en mijn vrouw, van ja, wanneer prikkelen we elkaar nou? Wanneer gaat het dan mis? En de Bijbel heeft weer gelijk. Jacobus, hè? En Jacobus is de broer van Jezus. Daar ga ik zo meteen even uitleggen hoe dat werkt, maar daar kom ik straks op terug. Die zegt de volgende vraag, stelt Jacobus. Die zegt, jullie hebben felle discussies. En jullie maken steeds ruzie met elkaar. Weten jullie hoe dat komt? Weten jullie hoe dat komt? Weten jullie hoe dat komt? Ik denk dat je het wel weet. Ik denk namelijk, als ik twee mensen pak, als ik jou pak en ik zet je op een stoel en ik zet degene waarmee je het conflict hebt ernaast en ik vraag aan jou, weet jij hoe het komt? Dan weet jij wel. Hij, daar begint jouw zin mee. Of zij. Toch? Als je er met z'n twee op een stoel zet, en jullie hebben ruzie en ik vraag, hoe komt het? Dat doe ik met mijn kinderen. Waarom heb je ruzie? Ja, maar! En dan gaat het vingertje. Die ander. Natuurlijk. Misschien deed ik wel iets fout, hè? Dan ben je nog heel genereus als je dat zegt, hè? Maar zo begint het meestal bij ons niet. Wijzen naar elkaar, net als mijn kleine kindjes. Jacobus zegt dat niet. Jacobus zegt niet, oh, dat komt door die ander en sla hem maar op. Dat zegt hij niet. Hij geeft een antwoord. En dat vinden wij niet leuk, dat antwoord. Lees maar mee. Hij zegt, dat komt doordat jullie luisteren naar je eigen slechte verlangens. Alles wat een ander heeft, wil je ook hebben. Hij heeft twee auto's, ik heb één auto. Hij heeft pepernoten, ik niet. Jullie zijn jaloers. Zo jaloers dat je de ander wel zou willen doden. Dat is best wel heftig. Dat is best wel heftig. Ik herken dat wel bij mijn zoontje trouwens, hè. Die heeft de wil wel om mij te vermoorden, alleen niet de kracht. Maar als hij zijn zin niet krijgt, soms, dan kan hij zo fel tegen mij zijn. Dan ben ik blij dat ik sterker ben. En dan ben ik blij dat hij niet gewapend is. Want en een kind van twee. Die heeft de wil wel, maar niet, gelukkig, de middelen. Dan zoeken jullie ruzie en strijd. Maar het levert niets op. Je krijgt niets. Want als je iets wilt hebben, moet je God erom vragen. En dat doen jullie niet. Trouwens, als jullie God iets zouden vragen, zouden jullie het toch niet krijgen. Want je zou het met de verkeerde bedoeling vragen. Alleen maar voor je eigen plezier. Jacobus zegt, je bent met jezelf bezig. Je wil iets van een ander en je krijgt het niet. Je wil gelijk hebben. Nee, krijgen. Je hebt het ook trouwens. Je wil gelijk krijgen, toch? Maar je krijgt het niet. Je had iets verwacht dat de ander op een bepaalde manier zou reageren. Maar dat doet hij niet. Je had verwacht dat de ander iets zou doen voor jou. Maar dat doet hij niet. In ieder geval niet op jouw manier of op het moment dat het jou uitkomt. Ruzies hebben heel vaak, ik zeg niet altijd, maar wel heel vaak te maken, niet zozeer met die ander, maar met jezelf. Je verwacht iets van de ander, wat die ander misschien helemaal niet eens kan of wil opbrengen op dat moment. Misschien ben je heel onrealistisch in wat je verwacht. Weet je hoe je dit heel scherp krijgt? Als twee mensen aan het vechten zijn, je zet ze op een stoel, hè? En je pakt een stukje papier en je tekent er een cirkel op, een stuk taart. En je geeft een van de twee een pen en je zegt, teken nou het stukje van de taart. Hè, de taart is de ruzie die jullie hebben, waarvoor jij verantwoordelijk bent. Teken nou maar eens. Hè. Dat kan een heel klein stukje zijn, dat kan een half stukje zijn. Weet je, als mensen boos zijn, dan willen ze niet eens die pen aanpakken. Die willen ze niet aanpakken. Waarom niet? Omdat het veel heerlijker is om te blijven wijzen naar die buurman. En om op dat moment te zeggen, ja, ik heb ook een heel klein aandeel daaraan, dat is veel te moeilijk. Probeer het maar eens. De volgende keer dat je ruzie, je echt boos bent op iemand, ga maar eens proberen. Ga maar zeggen. Ik heb een heel leuk zinnetje dat je moet zeggen. In plaats van hij, jij, moet je zeggen, een deel van het probleem is dat ik mijn zin niet krijg. Moet je dat zinnetje maar eens proberen. Als je hartstikke boos bent. Een deel van het probleem is dat ik mijn zin niet krijg. Ah, jongen, dat krijg je niet eens over je lip op dat moment. En ja, wees eerlijk, dat is ook heel komisch als je dat zou zeggen. Dat is mooi voor op tv. Maar in een echte situatie, jongens, dat is veel te moeilijk. Dat voelt toch niet. Dan voel je toch net een kleuter als je dat gaat zeggen. Een deel van het probleem is dat ik mijn zin niet krijg. Hè? Dan voel je toch net een kleuter. Maar het is wel zo. Want dat is een deel van het probleem. Dat jij je zin niet krijgt. Nicole en ik hebben veel andere mensen mogen helpen in hun relatie. En ook onze eigen relatie nemen we vaak onder de loep. En een van de dingen die wij geleerd hebben in onze relatie is als het tot een conflict situatie komt. En ik voel me niet gerespecteerd of Nicole voelt zich niet geliefd. Dan moet ik zeggen van, ik voel me niet gerespecteerd. Waar heb ik jou gekwetst dat jij zo reageert? Dat is een zinnetje dat we dan geleerd hebben. En dat is heel mooi, dat hebben we dan gelezen in zo'n boek. En dat proberen we heel af en toe wel eens. Maar het moeilijke daaraan is wie gaat dat nou als eerste zeggen in een conflict situatie? Wie gaat nou als eerste zeggen van, waar heb ik jou gekwetst? Want ik heb liever dat Nicole dat aan mij vraagt natuurlijk, dan dat ik zelf moet beginnen. En in dat boek stond dat de meest volwassen persoon moet beginnen. En dan heb je een probleem. Nicole en ik vinden het alle twee niet erg om de kleuter te zijn. Ik ga niet de meest volwassen zijn hoor, zeg ik dan tegen haar. En dan weten we precies waar we het over hebben. Over dat zinnetje alleen te gebruiken. Maar denk daar zo over na. Ook in de familierelatie, ook in een andere relatie. De meest volwassen persoon die neemt het initiatief. Dus je ziet jezelf als kleuter als je... Ja, ik vind het helemaal niet erg om als kleuter te zijn. Maar misschien vind jij dat wel. Ik hoop dat jij dat wel erg vindt. En doe er dan iets mee. Dat is moeilijk. Ik ben liever een kleuter dan dat ik de meest volwassen persoon ben. Ik heb 5 punten om conflicten op te lossen. Of in ieder geval makkelijker te maken. En mijn eerste is dit. De Bijbel zegt, wees niet zo zelfgericht. Hè? Ga eens nou niet naar die andere wijze. Maar hou jezelf een spiegel voor. Dat is moeilijk, jongens. Dat is moeilijk. Kijk eens in die spiegel. Kijk eens in je eigen hart. Jezus zegt op een gegeven moment, jullie letten goed op de fouten van anderen. Maar je eigen fouten zie je niet. Het is alsof je een splinter ziet in de oog van een ander. Maar niet ziet dat er in je eigen ogen een balk zit. Je zegt tegen die ander, kom, ik haal die splinter wel even uit je oog. Hè, met een balk in je eigen oog, hè, moet je opletten. Doe niet zo schijnheilig, zegt Jezus. Haal die balk eens uit je eigen oog. Haal eerst die balk uit je eigen oog. Dan kan je zelf weer goed zien. En als je dan goed kan zien, kun je de splinter uit het oog van die ander halen. We willen gelukkig zijn. Iedereen hier wil gelukkig zijn. Ik denk, als je niet gelukkig wil zijn, dan wil ik graag met je praten naar deze dienst. Als je dat niet wil, dan moeten we even wat hulp gaan bieden, want dat gaat niet goed. Maar de meeste mensen willen echt gelukkig zijn in het leven. En dat kan niet als je je geluk laat bepalen door een ander. Als je je geluk in de handen van een ander legt. Als je zegt, ik ben gelukkig als die ander dit doet. Dat werkt niet, want die ander gaat dat misschien helemaal nooit doen. Je ontneemt jezelf een stuk geluk. Want de enige persoon die je kan veranderen, dat ben jezelf. En de Bijbel zegt, kijk daarom naar jezelf. Stop even. Kijk even naar je eigen aandeel in het conflict. Durf het te herkennen, hè? Want dat is al één. Dat je herkent dat je überhaupt iets fout hebt gedaan. Maar daarna ook te erkennen dat je iets fout gedaan hebt. Wees niet zelfgericht. Het tweede is, stel je verwachtingen bij. Wat verwacht je nou eigenlijk? Wat verwacht je van je familie? En is dat realistisch? Weet je, ik ken ouders zat die verwachten dat hun kinderen, ook al zijn ze al 70, ieder weekend bij hun op bezoek komen. Ieder weekend. Bij opa en oma. En als ze dat niet doen, dan zijn ze ongelukkig. En dan zeggen ze ook, ik ben verdrietig, ik ben boos dat jij niet gekomen bent dit weekend. Misschien ken je het wel uit je eigen familie. Weet je, dat is manipulatie. Dat is echt manipuleren. Dat je tegen je kinderen zegt, je moet komen dit weekend, anders ben ik verdrietig. Want jouw kinderen willen jou nou niet verdrietig zien, dus je bent ze echt aan manipuleren. Je hebt toch veel liever dat jouw kinderen komen omdat ze blij zijn om te komen? Toch niet omdat jij anders verdrietig bent? Er zijn heel veel ouders, en ik zelf ook soms wel eens, die verwachten dat hun kinderen hun gelukkig gaan maken. Dat kan niet. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk. Dat kan je niet op een ander zijn schouders leggen. Ook niet op die van je kinderen. Jongeren, voor jullie ook. Wat verwachten je ouders eigenlijk van je? Wat verwachten die? Dat je netjes je school afmaakt? Dat je gaat studeren in de richting die je pa wil? Hè? Oh, net zoals mij, ik heb weet ik wat gestudeerd. Dat je een goede baan krijgt? Dat je gaat trouwen? Het liefst nog met iemand van het andere geslacht? Wat verwachten je ouders hier? Dat je kindjes krijgt, zodat ze opa en oma kunnen worden. We hebben net nog een heel mooi gesprek over gehad. Verwachten je ouders dat? Zodat ze op Facebook kunnen zetten hoe goed hun kinderen zijn? Of dat ze op de Bridge Club, of weet ik waar ze naartoe gaan, kunnen vertellen hoe gaaf jouw leven is en hoe goed zij daaraan bijgedragen hebben? Je leeft niet voor je ouders, hè? En degene die de vorige keer bij Arie de Rover waren in Best, die hebben dat heel goed gehoord. Als je dat niet was, moet je een keer terugkijken. Best life. Je leeft niet voor je ouders. Je bent uniek. Je bent echt anders. Je bent daar niet om je ouders gelukkig te maken. Je bent er ook trouwens niet om je ouders ongelukkig te maken. Hè? Niet dat we het gaan omdraaien en zeggen, oh ja, Maarten zei. Nee. Maar kijk uit. En ouders, ik ben er zelf ook één. We willen het beste voor onze kinderen. Echt waar. En ik wil ze graag stimuleren. Ik zie dat mijn kinderen talenten hebben en ik wil ze daarin bemoedigen. Maar soms is het een heel grijs gebied waar ik gaaf vind of wat zij goed in is. En wanneer bereik ik het punt dat mijn mening en mijn wens voor mijn kind te leven belangrijker wordt dan wat het kind zelf wil. En natuurlijk als ze 4 zijn is dat anders dan wanneer ze 16 zijn. Maar we moeten leren over de tijd om onze kinderen ook los te laten. Onze kinderen zijn geen verlengstuk van onszelf. Ze zijn uniek. Door God gemaakt, door God geliefd. En soms, hè, dat is puntje 3, dat gaat ook over verwachtingen. Soms verwachten wij in conflict situaties dat de ander zijn excuses komt aanbieden. Sorry komt zeggen. Of jou gelijk komt geven. Ga daar niet op zitten wachten. Ik hoor heel veel mensen die zeggen, als die ander komt en zegt dat hij fout was, dan vergeef ik hem. Nou, zo werkt het niet. Dan kan je je hele leven misschien wel op zitten wachten. Misschien weet de ander niet eens dat hij jou iets heeft aangedaan. En dan zit jij maar te wachten en te broeden totdat die ander komt om sorry te zeggen voor iets wat hij niet eens weet. Vergeven is een onderwerp op zich. Daar gaan we nog wel een keer denken een hele zondag over besteden. Want het is echt een complex onderwerp voor vergeving. Maar wat wel belangrijk is dat jij kan vergeven. Dat je iemand kan vergeven wat ze jou hebben aangedaan, zonder dat je gaat zitten wachten op excuses van die ander, zelfs zonder dat die ander daarom vraagt. Want anders pakt die ander jou 2 keer. Hij heeft je gekwetst, en nu word je verbitterd, omdat je blijft rondlopen met die last van, die ander moet komen, en dat doet hij niet. Weet je, God heeft ons lief gehad. God heeft ons vergeven. Nog voordat wij ook maar één stap richting hem gezet hebben. Sterker nog, toen Jezus aan het kruis hing, de mensen waren bezig met zijn handen aan het kruis te nagelen. En wat zei hij? Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Die mensen zeiden niet, ik wil vergeving. Nee, die waren bezig met hem te doden. En Jezus zegt, vergeef hen. Kan je dat voorstellen? Ik zou dat heel moeilijk... Ik weet niet hoe ik zou reageren in zo'n situatie. Ik zit niet in die situatie. Maar dat helpt mij wel, als ik dat beeld voor me heb, om zelf ook in een situatie die ik als moeilijk ervaar, een ander te vergeven. Misschien lost dat het conflict niet op, dat kan, maar het neemt wel een last van mijn schouders af. En ik ben vrij, ik ben vrijer in die relatie. Ik hoef niet met een boog om die persoon heen te lopen. Ik loop niet met bitterheid rond, want ik heb die ander vergeven. Als het tegenantwoord er altijd op krijg is, maar dat is toch niet eerlijk. Dat is toch niet eerlijk? Jij bent iemand aan het vergeven, die weet niet eens dat hij iets fout heeft gedaan. Weet je wel wat die ander mij heeft aangedaan? Weet je dat wel? En nu zeg jij vanochtend, nu moet ik naar mezelf kijken hè, in de spiegel, en die balk uit mijn ogen halen, hartstikke mooi. Ik moet mijn verwachtingen bijstellen. Hè, ik moet de ander vergeven. En die ander dan? Wat moet die ander dan doen? Wat moet die ander doen? Ik krijg die vraag dagelijks van mijn kinderen. Het is niet eerlijk. Als je ouders bent, dat hoor je echt. Ik hoor dat vaak op een dag. Echt heel vaak. Ik heb mijn kinderen nooit verteld. Nog nooit. Dat het leven eerlijk is. Want ik geloof dan niet dat het leven eerlijk is. Ik heb ze nooit verteld. En toch blijven ze een beroep doen op een of ander eerlijkheidsprincipe wat niet bestaat. Het bestaat echt niet. Ik zeg altijd tegen ze, laat dat idee nou eens varen van eerlijkheid. Het leven is niet eerlijk. Laat het nou gaan. Het kan best dat die ander jou wat aangedaan heeft. Dat kan best. Geloof ik meteen. En dat het niet eerlijk is. Maar weet je wat grappig is bij die discussie? Mijn kinderen roepen alleen dat het niet eerlijk is op het moment dat het hun uitkomt. Als zij toevallig 10 pepernoten hebben gekregen en hun zusje heeft 5 pepernoten gekregen, dan komen ze niet naar me toe van, papa, dit is niet eerlijk, ik heb 10 pepernoten. Als jij bij de IKEA op een drukke zaterdagmiddag een parkeerplekje aan het zoeken bent, en jij komt naar binnen rijden en dan rijden al mensen al een half uur rond. Hè? En jij komt dan met je autootje aanzetten. Mioep, en er gaat net iemand weg voor je neus. Dan, wat doe je dan? Ga je dan roepen, hey, dat is niet eerlijk. Die ander die staat hier een half uur te wachten, ik laat die voor. Ik geloof daar niks van. Jij pakt die en voor de kerkelijke mensen onder jullie, weet je wat jullie nog doen soms? Dank u Heer dat u voor mij een parkeerplekje gevonden hebt. Weet je wat je daarmee zegt? Dank u Heer dat u die andere mensen 30 minuten hebt laten wachten. Dat is toch wel zo'n vroom gedoe. Wij roepen alleen maar dat het leven niet eerlijk is op het moment dat het ons uitkomt. Alleen maar als het ons uitkomt. Weet je wat eerlijk zou zijn? Dat jij en ik vanochtend wakker werden in een klein hutje in Afrika. En dat we vandaag 12 uur moeten werken voor een stukje brood, een stukje rijst en een beker water. Dat is eerlijk. Dat is echt eerlijk. En dat willen we allemaal niet. Tuurlijk willen we dat niet. Het leven is niet eerlijk. Wij leven hier... Een dak boven ons hoofd, warmte, en we eten vandaag. Voor de helft van de wereld geldt dat niet. Wij zijn rijker dan 95% van de wereld. Dus op het moment dat jij gaat roepen, het is niet eerlijk, denk daar eens over na, dat het niet eerlijk is. Of ga naar Afrika toe, ga daar een uurtje wonen. Dus durf je in jouw spiegel te kijken, durf je een stap te nemen, hè? Durf je sorry te zeggen voor de dingen die je fout hebt gedaan. Ook al heb je maar 1%, 2% van het conflict ligt op jouw bordje. Ook al ben je maar gedeeltelijk verantwoordelijk. Weet je, we leven in een wereld die niet meer klopt. Dat weten we allemaal. De wereld klopt niet. Die is nooit zo bedoeld met zoveel ruzie en ellende om ons heen. Accepteer dat er dingen zijn die nooit eerlijk opgelost gaan worden. Nooit. En zeker in een gezin waar je al jaren met elkaar omgaat en waar patronen allemaal ingesleten zijn... Move on. Laat het conflict nou eens gewoon gaan. Zeg sorry. Vergeef de ander, ook al vraagt hij er niet om. En laat het gaan. Laat het gaan. Blijf niet hangen in je frustratie. De tekst van Jacobus, die eindigt met bidden. Eindigt met vragen. Vraag aan God wat je nodig hebt. Die wil ik ook aan jullie meegeven. Als je iets wil hebben, zegt Jacobus, moet je God erom vragen. En dat doen jullie niet. Trouwens, als jullie God iets zouden vragen, zouden jullie het toch niet krijgen. Want jullie zouden met de verkeerde bedoeling vragen. Alleen maar voor je eigen plezier. Vragen aan God noemen we bidden, hè? En dat is belangrijk. Het is goed om met je vader, hè? Ik zei net, God wil vader zijn, papa. Om daarmee te praten als je nooit met je vader praat. Maar soms wordt dat vragen en dat bidden een soort Sinterklaas verlanglijstje. Hè? Ik wil dit, ik wil een groter huis, ik wil een Porsche, ik wil... Hè? En waarom wil je dat? Ja, omdat het cool is om in een mooie auto rond te rijden. Dat je aan je buren kan laten zien wat voor groot huis je in woont. Maar God geeft je alles wat je nodig hebt om echt gelukkig te worden. Echt waar. Maar zijn lijstje ziet er anders uit dan jouw lijstje waar jij voor bidt. En een tip die ik wil geven in een conflict situatie, is ga eens met God praten over die situatie. Over dat conflict. Als Nicole en ik soms ruzie hebben, dan ben ik soms heel boos op haar. Dan denk ik, argh! En dan, als ik dan met God ga praten, dan begint het altijd zo. Hè? Ik zeg, God, ziet u nou, hè, want God is erbij, ziet u nou die vrouw, hè? Ja, net als Adam, die vrouw die u mij gegeven hebt, ziet u wat voor rare dingen die doet? Ja, dat kan toch echt niet, heer? En hoe meer ik met God praat, ik zeg van, ja, laat haar nou toch eens zien dat ik gelijk heb. Dat heb ik. Ik heb gelijk. Laat haar nou toch eens zien. Praat eens met haar. Het is haar schuld. Zeg het nou tegen haar. Dan komt alles weer goed. En stapje bij beetje maakt God mij dan zachter. Dat is heel grappig. Als ik dan aan het praten ben, dan houdt het in één keer op. Dan denk ik van, misschien heb ik ook wel iets gedaan. En dan hoor ik soms. Hoor ik God soms zeggen, hè, diep van binnen. Van ja, weet je, het is niet mijn taak om tegen God te zeggen wat hij met Nicole moet doen. Ja, dat is een beetje God op pad sturen voor mij, alsof hij mijn loopjongetje is. God is God. God mag met Nicole doen en praten wat hij wil, maar hij praat met mij op zijn manier. En dan zeg je, ja, ik ga met Nicole erover praten op mijn manier, maar ga jij eens eerst kijken wat jij fout hebt gedaan in dit conflict. Waar ben jij niet eerlijk? Waar ben jij niet reëel? Als ik ga bidden, kom ik altijd uit dat ik niet boos kan blijven op de ander. Dat lukt mij niet. En ik geloof dat God het is die door zijn Heilige Geest door mij heen werkt en mij verzacht, mijn boosheid wegneemt en mij liefde geeft. Dus ga bidden. Als je echt vandaag, misschien heb je iemand in gedachten, heel concreet, daar ben ik zo boos op. Weet je wat die man al heeft aangedaan? Super, ga ervoor bidden. Ga tegen haar God toe en ga zeggen, Heer, ik ben zo boos op die persoon, die heeft dit gedaan, die heeft dat. Blijf maar lekker praten. Blijf maar lekker praten. Ik ben heel benieuwd hoe je over een week erin zit. Soms denken we, ja, ik kan wel met God praten, maar wat weet God nou? Wat weet God nou van mij af, van mijn situatie af? Tuurlijk, hij ziet dat wel. Maar daarom wil ik wat te eindigen met iets te vertellen over de familie van Jezus. Want die had er natuurlijk ook familie hier. Ga naar naar Kerstmis toe. We weten allemaal, de meesten van ons weten welk Jezus, geboren uit Jozef en Maria in een stalletje, bla bla bla. Maar als jij God was, hè, en jij zou jouw zoon naar de aarde sturen, in welk voor gezin zou je hem dan laten opgroeien? Wat zou je dan doen? Je hebt tegenwoordig 6 miljard mensen om uit te kiezen. 3 miljard gezinnen misschien. Waar zou je hem laten opgroeien? Je hebt de keuze, je bent God. Je mag alles bepalen. En Jezus kiest ervoor, of God kiest ervoor, dat hij Jezus geboren laat worden bij Maria, een ongetrouwde vrouw. Daar kiest hij voor. Die verloofd is met Jozef. Ze wordt zwanger en ze krijgt een baby zonder dat ze getrouwd is. Dat klinkt misschien niet heel shocking hier, hè? Sinds 2007 is in Nederland het zo dat de meeste kinderen, meer dan de helft, niet geboren worden uit een huwelijksrelatie. 50 jaar geleden werd je daarvoor je dorp uitgegooid in Nederland. Er is heel veel veranderd de afgelopen jaren. Laat staan 2000 jaar geleden, als jij als buitenechtelijk kind ter wereld kwam. Dat was een schande. Dat besliste voor een heel groot deel je sociale status. Dat besliste voor een groot deel met wie je wel of niet mocht trouwen. Of je wel of niet in de tempel mocht komen, in de kerk. Dat was schande. Jezus wordt niet alleen in de Bijbel genoemd, hè? Hij wordt genoemd in historische boeken, maar ook in rabbijnse literatuur, hè, van de Joden. En daar refereren ze naar Jezus als de zoon van een hoer. Kan je je voorstellen? Dat, hè? Hier is Jezus, de zoon van een hoer. Dat is een mooi begin van je leven. Dat is gaaf, bent de wereld gekomen, heb zelf nog niks gedaan. God komt op deze aarde en de eerste naam die ze voor hem bedenken is, nou, zoon van een hoer. Want hij is buitenechtelijk verwekt. En denk nou niet dat als je dan op school komt, op de lagere school, nee, ik ben de zoon van God, hè. Ik ben de zoon van God. Ik ben helemaal niet buitenechtelijk. De Heilige Geest is bij mijn moeder geweest. Uh-huh. Die vlieger vliegt niet natuurlijk, hè. Ik weet eigenlijk mensen van toen zeggen echt wel, weet echt wel waar kindjes vandaan komen. Kan je wel verzinnen dat de Heilige Geest jouw moeder zwanger heeft gemaakt. Jezus had een neef. Een iets oudere neef. Die was een beetje raar. Dat was Johannes. En Johannes, die was een beetje, ja, in Eindhoven hebben Arnold Cox. Daar lijkt hij een beetje op. Hij had geen wagentje, maar die liep in kamelenkleren, liep hij een beetje rond. En die liep overal te roepen. Overal, hè, overal te roepen. Dat mensen zich moesten bekeren. Dat was het neefje van Jezus. Hij at krekels, had niet eens normaal eten. Met iedere keer wat hij problemen met de wet. Heeft Arnold ook, hè, die kast die de vogels voert, dan moet hij weer bij de rechter verschijnen. Dat had Johannes ook, die had heel veel problemen. Uiteindelijk wordt Johannes opgepakt. De laatste keer gaat zijn kop eraf. Wordt je onthoofd. Omdat ze zo niet eens waren met hem. Als jij en ik zouden kiezen in wat voor gezin we zouden opgroeien. Wat voor familie we zouden hebben. Zou je dan dat rare neefje erbij pakken? Nee, je hebt alle keuze. God kiest daarvoor. God doet dat wel. En nog sterker, Jezus zegt op een gegeven moment dat Johannes de grootste is onder de mensen. De grootste. Degene die veracht werd, hè, net zoals op heel veel plekken, ook Arnold, hè, daar maken we heel veel grapjes over. Jezus zegt dat hij de grootste is onder de mensen, Johannes. En dan heeft Jezus ook nog een paar broers. En sommige mensen vinden dat moeilijk, die zijn misschien opgevoed met het idee dat Jezus geen broers had, dat Maria altijd maagd gebleven is. Maar de Bijbel is daar best wel duidelijk over. Hij zegt, Jezus had broers. Het is ook niet erg aannemelijk natuurlijk dat als Jozef en Maria op een gegeven moment wel trouwen, dat ze alle twee maagd blijven. Dat, ja, bij een huwelijk hoort ook seks. Hè. Dat vinden jonge mensen misschien raar, maar dat hoort erbij. En niet alleen maar die ene keer toen jij getrouwd werd. Toen jij gemaakt werd. Dus ik hoop voor Jozef ook dat het niet zo geweest is. Maar Jezus had broers. En je hebt Jacobus en je hebt Juda en je hebt Jozef en Simon. En Jacobus is daar wel de bekendste van. Maar kan je nou voorstellen dat jij een broertje bent van Jezus? Een broertje. En die Jezus zegt op een gegeven moment, ik ben de zoon van God. Dan zeg je, ja, right. Ik heb met jou in de zandbak gezeten, man. Ik heb met jou in bad gezeten. En jij zegt dat jij de zoon van God bent? Dat geloof je toch nooit? Dat gelooft hij ook niet. Sterker nog, er komt een moment in de Bijbel waar de familie van Jezus hem komen halen. Zijn broer staat daar, zijn moeder staat daar. En ze komen hem halen, want ze denken dat hij helemaal gek geworden is. Je staat, de familie van Jezus hoorde wat er allemaal gebeurde. Ze gingen op weg om hem met zich mee te nemen. Hop, naar de GGZE. Grote Beek. Want ze dachten, hij is gek geworden. Dat is zo'n gezin. Die familie had Jezus. Jacobus komt er wel achter dat het wel waar is op een gegeven moment. Sterker nog, Jacobus, die heeft die brief geschreven die we toen straks gelezen hebben. En uiteindelijk gaat Jacobus de gevangenis in voor wat hij gelooft. Omdat hij roept dat zijn broer Jezus de zoon van God is. En ook Jacobus wordt straks uiteindelijk gestenigd wordt hij. Hij wordt niet onthoofd, hij wordt gestenigd. Hij sterft doordat hij dat gelooft. Dan denk ik, ja jongens, als het allemaal niet echt was en Jacobus, het was een van de complot, dan ga ik heel ver om een leugen boven water te houden. Maar op het moment dat ze wat steentjes op gaan pakken en richting mij gaan gooien, dan denk ik toch dat ik eventjes snel iets anders ga roepen. Maar dat deed hij niet. Jacobus, tot aan zijn dood, bleef hij accepteren dat zijn broer, zijn grote broer, de zoon van God was. Maar Jezus weet dus hoe het is om in een rare familie op te groeien. Hij weet wat het is om niet zelfgericht te zijn. Al die punten die we net hadden. Hij gaf zijn leven voor jou en mij. Hij had geen onrealistische verwachtingen van mensen. Hij vergaf mensen die hem aan het kruisje waren. En Jezus weet als geen ander dat het leven niet eerlijk is. Jezus had niets gedaan. Helemaal niets. Hij werd als onschuldig mens aan een kruis genageld. Sterker nog, aan dat kruis betaalde hij de prijs voor jou en mij. Voor de dingen die wij slecht gedaan hebben. Daar betaalde Jezus voor. Hij nam onze schuld op zich. Terwijl hij niks gedaan had. Weet je, en dat is zo gaaf met God. Als we met hem praten, is het niet alsof hij ver weg is en een of andere mystiek wezen heel ver. Hij is heel dichtbij. Hij heeft het meegemaakt. Hij is op aarde gekomen. Hij weet wat het is om hier te leven. Hij kent onze ellende. Als je echt gelukkig wil worden, als je echt gelukkig wil worden, ga dan op zoek naar hem. Ga op zoek naar die God. Vertel aan hem waarmee je worstelt. Vertel aan hem wat voor rare familie je gekregen hebt van hem. Dat mag best. En ik beloof je niet dat dan, poef, al je problemen opgelost zijn. Echt niet. Echt niet. Maar ik beloof je wel dat je meer vrede zult ervaren. Dat je meer rust gaat ervaren. Dat je liefde en blijdschap zult ervaren. Heel diep van binnen. En ik kan me voorstellen dat het voor sommigen moeilijk is om te bidden. Omdat je enge dingen meegemaakt, erge dingen mee hebt gemaakt. Omdat je niet weet, ik heb nog nooit gebeden. Wij zijn de brug. Wij zijn hier voor je. Er lopen mensen rond met een badge, maar voor mij mag je ook andere vragen. Als je graag wil dat wij een keer met je bidden, een keer met jou, met God praten, dan doen we dat graag voor je. Niet omdat wij tussen jou en God instaan, je kan ook gewoon zelf tot God praten. Maar als je dat moeilijk vindt, willen we je er graag bij helpen. We willen graag praten met je over de dingen waar je mee worstelt. Want we willen zo graag dat jij ook die vrede ervaart en die rust en die hoop krijgt die wij al hebben. Ik ga even tot God praten. Papa, Vader, God, Heer, wat mooi dat we u papa mogen noemen. Dat u zo betrokken bent in ons leven, Heer. Dat u ons zo goed kent en dat u als geen ander weet wat wij meemaken. Heer, we hebben soms rare families en er gebeuren rare dingen. En Heer, daar zijn we zelf ook debet aan. Als ik in de spiegel kijk, ben ik misschien ook wel een beetje raar. Heer, maar u hebt me zo gemaakt. Uniek, bijzonder, geliefd. Heer, help mij om in moeilijke situaties, als het conflict is, om niet naar mezelf te kijken. Of niet naar de ander te kijken, moet ik zeggen. Meer naar mezelf te kijken. Dat ik niet ga wijzen van ja maar hij, ja maar zij. Heer, help me om wel het meest volwassen te zijn. En de eerste stap te nemen als het gaat om vergeving. Heer, help me om geen onrealistische verwachtingen te hebben van anderen of van mijn kinderen. Heer, ik bid ook, Heer, dat zij mogen opgroeien en de persoon mogen worden die u voor ogen hebt. Niet de persoon die ik voor ogen heb. Heer, dat ze geen verlengstuk worden van mij en van mijn geluk. Heer, ik weet niet hoe we hier allemaal zitten vandaag en hoe we hier gekomen zijn. Ik ken de situatie niet waarin we allemaal zitten. De familieomstandigheden, maar u wel. Heer, en ik wil dit terugleggen in uw hand. Heer, help ons om in onze families meer geluk te mogen ervaren. Amen.